wat fijn om zo met zoveel aanwezig te zijn hier in de kerk. Jullie jongens en meisjes en jongelui en ouderen. Om samen voor te bereiden op morgen. Want morgen is het kerstfeest. En dan gaan we samen horen vanuit Gods woord hoe in de stal van Bethlehem de Heer Jezus werd geboren. En waarom moest de Heer Jezus geboren worden? Om vrede te maken tussen God en een zondaar. En daarom is het een mooi thema van vanavond. Geef ons vrede. Zo dadelijk, dan gaan Tijn en Lucas ook uit de Bijbel voorlezen. Een mooie psalm, psalm 72, waar het ook gaat over vrede. Het is een psalm van David. En David bidt om de vrede voor zijn zoon Salomo. En als we het straks samen gaan lezen, moet je me eraan denken dat de naam van Salomo betekent vredevorst. Nu gaan we eerst samen de Heer bidden om zijn zegen over deze avond. Laten wij eerbiedig zijn. Heren, zo mogen we samen zijn hier in de kerk, met kinderen, jongeren en ouderen van de gemeente, om ons voor te bereiden op morgen. Als wij dat grote wonder gaan overdenken, het woord is vlees geworden. Heren, wat is het een wonder dat we zo samen mogen zijn om daar ook vanavond al op verschillende manieren bij stil te staan. En wij bidden u om uw zegen. Geef iedereen die wat te doen heeft, kracht en wijsheid om dat te mogen doen, ook uw hulp, ook als de kinderen zullen zingen en op zullen zeggen en anderen ook wat zullen doen. En dat het ook vanavond mag zijn om uw eer, maar ook tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, wat een wonder dat het kerstfeest geworden is. Want nu kunnen wij nog zalig worden. Nu kunnen wij nog bekeerd worden. Nu kunnen wij nog vrede met God ontvangen. Zoals de engelen het hebben gezongen en de herders het hebben gehoord. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Geeft u ons een gezegende avond. Wij hebben dat niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Dan gaan we zo dadelijk samen uit de Bijbel lezen en daarna gaan wij zingen uit Psalm 72, de versen 2 en 4. En dan zal er ook gecollecteerd worden voor de LCJ. Tijn en Lucas, dan mogen jullie hierin komen om uit de Bijbel te lezen.
Voor Salomo, o God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid. De zoon des konings, zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen.
En zij zullen u vrezen zolang de zon en de maan zullen zijn van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, op de droppel die de aarde bevochtigt. In zijn dagen zal de rechtvaardig bloeien en de veelheid van de vrede tot de maan niet meer zijn. En dit zal heersen van zee tot aan zee, van rivier tot aan het einde der aarde.
Thank you. Ze namen en aten van de verboden boom. Door deze zonde stopte de vrede, de shalom.
Kijk nu eens naar de wereld, vol oorlog en vol pijn. Zou er dan nooit meer vrede op deze aarde zijn?
Zou er in de mensharten geen vrede meer bestaan? Ja, God heeft ondanks alles een wonderwerk gedaan.
In de Hof van Eden gaf God de mens weer moed. De vrede voor zal komen, die zondaars leven doet.
Het is de Heer Jezus beloofd aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob, de deel van Juda's stam.
Ook spraken de profeten al van de vredevorst. Zij lieten steeds weer weten, hij komt en hij verlost.
De grote zoon van David is gekomen als een kind zo klein, maar toch de koning bij wie je vrede vindt.
Lucas 2, vers 8 tot met 14. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houden in het veld, en ze hielden de nachtwacht over hun kudde.
En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omschijnen, en zij vreesden, met grote vrezen.
En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal.
Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere in de stad Davids.
En dit zal uw teken zijn, gij zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggende kribben.
En van stonde aan was er met een engel, een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God. Ere zij God. Oh ja, wat? Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en welbehagen.
is nog heel vroeg in de morgen. Aan de horizon zien we de eerste lichtstralen van de zon tevoorschijn komen. Het is nog stil in de velden van Efrata. Maar kijk eens, toch zijn er wel een paar mensen. Rondom een vuur zitten een paar mannen en ze zien dat het licht gaat worden en daarom staan zij op. En ze lopen naar de grote stal, die grote plaats daar in de velden van Efrata met zo'n grote muur eromheen. En één voor één gaan de herders daar naartoe. En dan gaat die herder daar in de deur staan, het is maar één opening. En hij roept zijn eigen schapen die bij hem horen. En de schapen kennen zijn stem. En daar komen al die schapen aan die bij die ene herder horen. En ze komen door de poort, door de deur. En ze gaan met de herder weg, op pad. En daar komt de volgende herder. Die gaat in de deuropening staan. En hij roept ook zijn schapen. Totdat de laatste herder daar gestaan heeft en de stal leeg is. De ene herder ging die kant op en de andere die kant. En na verloop van tijd is het helemaal stil in de velden van Efrata. Alle kanten zijn ze opgegaan. Ja, die herders doen dat elke dag. Elke dag gaan ze met hun eigen kudde erop uit om grazige weiden te zoeken waar ze heerlijk gras kunnen eten. Om daar ook een ogenblik stil neer te liggen in de zon. En als de schapen dorst hebben, ja, dan gaan de herders met hun schapen naar een plas water waar ze in alle stilte kunnen drinken, zoveel als ze nodig hebben. En zo ging het elke dag. Totdat het eind van de middag weer in zicht kwam en de zon onderging en het in het land Israël gelijk helemaal donker werd. En toen wisten het herders weer, nu moeten wij weer terug naar de velden van Efrata. Want daar is onze plek, daar moeten de schapen in de stal en dan kunnen we gaan slapen. En zo komen van alle kanten komen die herders weer terug. En één voor één brengen ze de schapen in de stal. En dan gaat de herder weer bij de deur staan en zijn eigen kudde komt eraan en hij telt of alle schapen er zijn of er die niet één verloren heeft. En ja, gelukkig, alle schapen zijn er. En ze gaan zo de stal in. Zo doen alle herders. Totdat alle schapen bij elkaar in die grote omheining binnen die muur zijn. En dan wordt het nacht. Ze hebben duidelijk afgesproken met elkaar welke herder als eerste in de deuropening gaat liggen. Alsof hij een deur is van de stal der schapen. Nee, hij gaat er niet heel de nacht liggen, maar na 3 uren... dan wisselt hij om met een andere herder. En zo wisselt dat heel de nacht door. Wat doen dan de herders die niet gaan slapen in die deur? Nou, die gaan rondom een kampvuur zitten. En daar blijven zij op de kudde waken en goed kijken of er in de velden van Efrata geen leeuwen aankomen of beren aankomen die naar de stal willen gaan om daar een schaapje te roven. Zie je ze zitten, al die herders? Overal is het donker. Duizenden sterren pinkelen aan de lucht. Het enige wat licht geeft, is dat vuurtje daar midden in die velden van Efrata. Alle herders zijn wakker, behalve die ene die daar in de deuropening ligt te slapen. Ik weet niet of ze met elkaar hebben zitten praten. Dat staat niet in de Bijbel. Het zou best kunnen. Maar misschien hebben ze ook wel stil bij elkaar gezeten. Maar hoe dan ook, plotseling gebeurde er iets. Ze hadden het nog nooit meegemaakt. De hemel ging open. En uit de hemel kwam een enorm groot licht. En in dat licht was een engel. En die engel bleef boven dat vuur als het ware zweven. En het licht dat van die engel uitging, straalde om al die herders heen. Niet één herder was buiten het licht. Helemaal waren ze verlicht met het hemelse licht. En ze voelden het heel goed in hun hart. Dit is van God. We krijgen een boodschap van God. We krijgen bezoek uit de hemel. En toen werden ze heel bevreesd. Want tegenover dat grote licht van de Heere, dat grote licht uit de hemel, waren die herders zondig en vuil in hun hart. En ze voelden het voor die grote God in dat licht. Kunnen wij niet bestaan, dan moeten wij verloren gaan. En terwijl ze daar vreesden, te midden van dat licht, klonk daar opeens een liefdevolle stem. De stem van de engel. En weet je wat hij zei? Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Ja, herders, hoor het goed, ik heb het tegen jullie. Ik heb een boodschap voor jullie. Er is in deze nacht iets gebeurd voor jullie. De Heer Jezus is gekomen, die lang beloofde Messias. Hij is geboren heel dicht hier in de buurt, in een stal van Bethlehem. Ga maar heen, herders. Hij is voor u geboren. Voor u geboren. Ga maar op zoek. Je zult hem vinden. Nee, niet in een paleis. Niet in een mooi wiegje. Maar in een kribbe. En het enige wat hij aan heeft. Nee, niet zo'n mooi jurkje als jij hebt. En ook niet zo'n mooie trui als jij. Maar een paar doeken, meer niet. De Zoon van God had veel minder als jij nu aan hebt. Hoe mooi jullie er ook uitzien vanavond. Maar de Heer Jezus had een paar doeken. Maar dan moesten de herders wel opletten. Dan kom je bij een kind en het ligt in de kribbe, het is in doeken gewikkeld. Dat is de zaligmaker. En weet je, de engel heeft nog niet uitgesproken deze blijde boodschap. En dan gaat weer die hemel open. En miljoenen engelen komen naar beneden. En beginnen te zingen. Zo mooi. Zo schoon. Het beste koor op aarde kan zo niet zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Hoe zouden die herders daar gezeten hebben? Ademloos stil hebben ze geluisterd naar dat hemelse koormuziek. En de boodschap was duidelijk. En toen de engelen klaar waren met zingen, toen gingen ze allemaal weer terug. Het licht verdween. Heel de velden van Efrata werd het weer donker. Het enige wat er nog was, was dat vuur. Maar kijk eens. Kijk eens naar die gezichten van die herders. Kijk eens naar hun ogen. Ik wou dat al die ogen hier vanavond hetzelfde uitstraalden als de ogen van die herders. Die glinsterden. Als je in de ogen van die herders keek, zag je een intens verlangen om naar die kribbe te gaan. Om naar dat kinderke te gaan. Heb jij ook zo'n verlangen? Jongelui, ouderen, wat verwacht je van morgen? Wil je ook zo graag naar de kribbe? Heb je ook ontdekt dat daar de zaligmaker te vinden is? O, die ogen glansden van de herders. En ik hoor ook wat. Ze zeggen tegen elkaar, laat ons gaan om te kijken of het waar is wat deze engel gezegd heeft. En dan gaan ze met haast. En daar komen ze bij die stal. Ze hoeven niet te zoeken. De Heere wijst hen wel de weg. En wat hebben ze daar gedaan? Daar hebben ze neergeknield voor de Heere Jezus, hun zaligmaker, de vredevorst. Ja, daar hebben ze ervaren wat Jesaja eeuwen geleden al heeft geprofeteerd. Een kind is ons geboren, Een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Daar lag de Vredevorst. Weet je wat ik geloof, jongens en meisjes, jongeren, ouderen? Toen die herders daar knielden bij de kribbe van Bethlehem en ze zagen daar in het kindeke de zaligmaker, toen hebben ze de engelen nagezongen. Geloof je dat? Ja toch? Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen en welbehagen. En daarom kunnen jullie jongens en meisjes, kunnen jullie jongeren en ouderen vrede met God krijgen. Heb je het al? Heb je het al? Wij hebben de oorlog verklaard met God. We hebben gezondigd. Ons hart is boos. Wij hebben straf verdiend. We hebben hele grote zonden gedaan tegen God. Maar we kunnen nog verlost worden. Wij kunnen nog vrede met God krijgen. Door dat kind in Bethlehem. Wiens naam is Vredevorst. En u staat er in de Bijbel, jongens en meisjes, jongeren en ouderen. Een hartelijke uitnodiging. Ik noem het maar, en jullie vinden dat misschien wat moeilijk als ik het zeg. Maar vraag het maar aan papa of mama of ze het uit willen leggen thuis. Wij noemen dat een welmenend aanbod van genade. En dan hoor ik Jesaja zeggen. Of hij moest mijn sterkte aangrijpen. Vrede zal hij met mij maken. Ja, vrede zal hij met mij maken. En daarom is het kerstfeest. Zul je vragen, steeds weer en steeds opnieuw. Heere, geef ook mij deze vrede door de Vredevorst. We gaan samen zingen Psalm 85, het vierde vers.
Thank you. Die vrede, kennen wij die ook van binnen? Of is het donker en onrustig in ons hart? Is het door vragen of verdriet verward? Of lijkt de zonde in ons hart te winnen? Doe als de herders, kniel maar bij de koning. Vraag om zijn genade, elke keer. Leg al je zorgen en je zonde bij hem neer. Bid om zijn geest, dan word je hart zijn woning.
Vrede op aarde? Vrede op aarde, kan het toch bestaan, nu er geen twee meer samen kunnen gaan? Overal heerst er een vrees voor de dood. Vrede op aarde, is dat woord niet te groot? Elke dag wordt ons feiten gemeld, van onderdrukking, terreur en geweld. Hongersnood hier, een aardbeving daar, vrede op aarde. Is dat werkelijk waar?
Vrede in die zin heeft nooit meer bestaan, sinds Adam voor God op de vlucht is gegaan. Die vrede ligt onherstelbaar in puin, tot op de dag van de laatste bazuin. Een heilstaat op aarde waarin men gelooft, heeft ons de Heere nimmer beloofd. Een aards paradijs zonder zorg en verdriet, het is een illusie. Een zeepbel, meer niet.
En toch is er vrede, zo duurzaam als goud. Een vrede in Christus, de weg tot behoud. Een vrede, verworven door kribbe en kruis. Een vrede die leidt tot in het vaderhuis. Ondanks het rumoer in deze aardse woestijn, kan er toch vrede in het hart zijn. Een vrede. Door engelen jubelend vermeld, aan herders verkondigd in Efrata's veld.
De Heilige Geest wekt die vrede in het hart, als zonde ons wordt tot een bittere smart. Richt Hij onze schreden naar Bethlehems stal, Hij wordt onze vrede, ons een en ons al. Immanuel, zo luidt zijn heerlijke naam. Door zijn komst brengt Hij God en de zondaar tezaam. De morgenster blinkt in de duistere nacht. Er is heil te verkrijgen voor Adams geslacht.
Met een zwierig gebaar trekt de burgemeester het doek van het nieuwe straatnaambord. De witte letters die op het blauwe bord staan, komt tevoorschijn. Rinus Terlouwpad. En daaronder voetballer. Leefde van 1922 tot 1992. Rinus Terlouw, die voetballer, krijgt op deze manier een ereplaatsje in Capelle aan de IJssel. Een aantal jaar eerder is er ook in Rotterdam al een straat naar Rinus Terlouw vernoemd. Wie kent deze bekende voetballer? Ik ga over hem vertellen. Want hij kon echt heel goed voetballen. En er is nog meer. Luister maar goed. Stoppen nu. Ben ik duidelijk? We hebben het er al lang genoeg over gehad. Het gebeurt niet. En daarmee klaar. Wat kijkt vader boos? Rinus zucht. Zo gaat het nu altijd. Hij, Rinus, kan op zijn kop gaan staan. Maar vader luistert werkelijk nooit naar hem. Die stomme regels. Schuin kijkt Rinus naar zijn moeder. Ja hoor. Tranen in haar ogen. Dat belooft ook niet zoveel goeds. Verdraait nog aan toe. Rinus draait zich om. Hij gooit de deur met een harde klap dicht en hij stampt naar boven. Waarom begrijpen ze hem nu niet? Kom op zeg. Een voetballer. Die doet toch mee aan de wedstrijden? Kan hij er wat aan doen dat het op zondag is? En wat moet hij nu aan zijn vrienden vertellen? Ja, jullie zeggen allemaal wel dat ik de beste ben van ons team. Maar ik ben eigenlijk waardeloos. Want ik mag niet voetballen op zondag. Jullie hebben niets samen. Capelle aan de IJssel heeft niets samen. Jammer. Maar deze jongen zit zondag met zijn mooie pakje in de kerk. Mooi dat hij dat niet gaat doen. Ze bekijken het maar. Boos loopt hij in zichzelf te mopperen. Als hij op bed ligt, komt er een gedachte in hem. Eigenlijk doet hij het nooit goed. Of hij stelt zijn ouders teleur. Of het voetbalteam. Waarom zou hij niet gewoon zijn hart volgen? Gewoon doen wat hij zelf wil. De eerste keer zullen zijn ouders misschien wel heel boos zijn. Maar daarna, dan wennen ze er vast wel aan. Weet je, hij gaat morgen gewoon. Ze bekijken het maar. En als hij nu na de wedstrijd gewoon gelijk naar huis gaat, dan kan hij de rest van de dag gewoon nog meedoen met het gezin op zondag.
En zo speelt Rinus de volgende dag op zondag met zijn team. Gek, eerst dacht hij, misschien gaan we wel verliezen of misschien krijg ik wel een ongeluk of breek ik mijn been. Maar toen hij eenmaal aan het spelen was, was hij nog fanatieker dan anders. Hij liet geen bal in de buurt van het goal komen. En wat een heerlijk gevoel toen hij onder luid gejuich naar de kleedkamer liep. Als Rinus thuis komt, gaat hij gelijk naar boven. Die preek van zijn ouders, die moet maar even wachten. De volgende weken en maanden wordt het een gewoonte. En al snel weet iedereen ervan. Rinus zit op zondag niet in de kerk, maar hij voetbalt voor de zwervers. En al schudden de mensen hun hoofd, stiekem zijn ze wel een beetje trots op hem. Vooral zijn klasgenoten. Rinus weet wel wat ze zeggen. Joh, heb je het gehoord? Hij heeft gisteren weer zo goed gespeeld. Ze hebben 3-0 gewonnen van Vlaardingen. Dat komt echt door Rinus. Hij is echt goed. Ja, Rinus is echt goed. Niet een beetje goed. Maar hij speelt echt geweldig. Steeds hoger en hoger komen de teams. Nog hoger. En dan gebeurt het. Rinus mag naar het eerste team. Hij hoort gewoon bij de beste spelers van Capelle. Het juicht in zijn hart als hij naar huis gaat. Als hij thuis komt, gooit hij de deur van het huisje open. Ik ben door. Ik mag naar het eerste team. Zijn hele gezicht staat opgetogen. Ik kan het gewoon niet geloven. Zijn moeder schenkt net een kopje koffie in. En Rinus kijkt in haar zachte ogen. Rinus, ik vind het knap van je. Ik zie dat je heel blij bent. Maar Rinus, weet je wanneer je pas echt gelukkig bent? Als de vrede van de Heere in je hart is. Rinus' enthousiasme is meteen weg. Hij voelt boosheid opkomen. Wat een fijne reactie weer, zeg. Nee, Rinus trekt zich niks aan van zijn ouders. Ook niet van de oorlog die in Nederland uitgebroken is, de Tweede Wereldoorlog. Rinus traint hard door. Elke avond, elke zaterdag, elke zondag. En overdag, dan zou hij ook nog wel willen. Maar dat gaat niet, want dan doet hij zijn werk als inkoper bij Van der Giezen in Krimpen aan de IJssel. Rinus is blij als de oorlog weer voorbij is en het weer vrede is in Nederland. Maar het is geen vrede in het hart van Rinus. Daar is het donker. Maar dat merkt Rinus helemaal niet. Hij voelt zich juist heel gelukkig. Het gaat zo goed. Hij speelt inmiddels bij Sparta en hij geniet van dit leven. Dat winnen, de wedstrijden, de roem, dat spelen met elkaar, heerlijk. En het is goed te doen bij zijn naast zijn werk op de scheepswerf. En de kerk, die ziet Rinus nog heel af en toe. Als hij er langs gaat, als hij naar de training gaat. Maar daarbinnen, daar zien ze hem nooit meer. Daar is het zo'n bekrompen gedoe. Nee, dit leven, dit vindt hij fijn. Helemaal blij is hij als hij kort daarna een heel fijn bericht krijgt. Hij, Rinus Terlouw, is geselecteerd voor het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal. Hij hoort gewoon bij de beste spelers van heel Nederland. En hij mag ook gelijk mee voor de Olympische Spelen naar Engeland. De wedstrijd in Engeland loopt goed. In de voorronde winnen ze dik van Ierland 3-1. Ze slaan hun handen tegen elkaar. Wat een reuze team hebben ze. Jij bent net een beer op het veld, Rinus, lacht een van zijn maten. Je komt echt met geen mogelijkheid langs jou, zegt een ander. Zonder Rinus de beer hadden we vast verloren. Rinus de beer. Maar jammer voor Rinus de beer. De volgende wedstrijd verliezen ze. Maar gewonnen of verloren, het smaakt voor Rinus naar meer. En in de 10 jaar die er volgen, speelt hij wel 34 wedstrijden voor het Nederlands elftal en 3 op de Olympische Spelen. het is heel wat jaren later, als hij op maandagmorgen de scheepswerf van Krimpen binnenloopt. Ha, Rinus, collega, hoe was je weekend? Wel prima, Kees. Een beetje getraind met het nieuwe voetbalteam. Ben je gestopt met spelen? Ja, al een tijdje. Met spelen dan, hè? Maar ik ben nu trainer bij DCV hier in Krimpen. Maar hoe was jouw weekend, Kees? Fijn. Kees, zijn ogen glanzen. Nou, jij hebt vast iets heel leuks gedaan, hè, Kees. Heb je een leuk feest gehad? Je kijkt zo blij. Nou, Rinus, ik ben naar een concert geweest. Een adventconcert. Dat heeft met kerst te maken. Ja, dat weet ik wel, zegt Rinus. Want mijn ouders gaan naar de kerk. Van advent weet ik van alles af. Kees kijkt Rinus even aan. Maar hij vraagt niets. Hij vertelt verder. Er was ook een dominee die een meditatie deed. Nou, als je van de kerk, als je daarin opgegroeid bent, dan weet je vast wel wat ik daarmee bedoel. En het was zo mooi, zo bijzonder. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Hij is het licht. Het licht, Rinus. Het is niet te geloven. Ik was zo verdrietig om die duisternis van binnen. Het was zo donker in mijn hart. En mijn ogen leken wel dicht. En nu? Ik kan er niet over uit. Hij is gekomen om te verlichten de verduisterde ogen. Ik voel zo'n vrede in mijn hart. Rinus kijkt in de ogen van Kees. Het lijkt warempel wel of die ogen licht geven. Met een bedachtzaam knikje loopt hij naar zijn bureau. Maar echt werken lukt die dag niet. Het laat Rinus niet meer los. Kees was duidelijk zo vol van iets groots. Zoiets ontzettends, zoiets indrukwekkends. Zo blij als Kees keek, zo blij is hij zelf nooit geweest. Dat weet hij zeker. Hij zucht. Stoppen nu. Werken. Maar hoe hij ook ploetert, het lukt deze dag niet. Weet je wat? Hij gaat vanavond eens bij zijn ouders langs. Waarom moet hij nu ineens aan zijn ouders denken? Opeens flitst het door hem heen. Zijn moeder, die heeft ook wat Kees heeft. Hij weet het ineens heel zeker. Hij denkt aan wat moeder altijd tegen hem zei. Je bent pas echt gelukkig als de vrede van de Heere in je hart is. Zou Kees' verhaal hem daarom zo erg raken? Als Rinus uit zijn werk komt, rijdt hij eerst naar het voetbalveld. Oeh, wat is het koud, zeg. Echt december weer. Kijk, zijn team staat al klaar. Hup, jongens, hebben jullie al ingelopen? Perfect, stel je maar op. Jij daar, goed zo. Ze spelen een vriendschappelijk potje met elkaar. En tevreden gaat hij even later richting huis. In zijn gedachten doemt het voetbalveld op. Hoe de jongens zojuist speelden. Hoe hij voor de voetbal geleefd heeft. De Olympische Spelen. De roem. En dan ziet hij Kees weer voor zich. Die glanzende ogen. Die vrede waar hij het over had. Het laat Rinus niet meer los. Hij mist wat. En zo fanatiek als hij was met voetbal, zo fel gaat hij nu op zoek naar het wonder van Kees en zijn moeder. Hij zegt zijn baan bij de voetbalclub op. Hij praat steeds vaker met Kees. En hij gaat zelfs een keer mee met Kees naar de kerk in Nieuwekerk. En s'avonds leest hij hele dikke boeken. Steeds meer gaat hij zien wat hij mist. Zou de Heere nog aan hem willen denken? Op een avond stopt Rinus ineens met lezen. Hij staart voor zich uit. Doelmisser. 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 Hij heeft het al wel vaker gehoord, maar ineens ziet hij het zo helder. Zijn doel was niet het verheerlijken van God, maar van zichzelf. Hij, Rinus, die grote voetballer, Hij heeft verschrikkelijk misgeschoten. Oh, hoe graag zou hij nu wel in het doel schieten. Wel de Heere de eer geven. Nog nooit heeft hij gevoeld dat hij zelf helemaal niet raak kan schieten. Wat erg. Resoluut staat hij op. Hij loopt naar de kast en voor de kast blijft hij staan. Daar staan al zijn prijzen en trofeeën uitgestald. Eén voor één pakt hij ze. Hij bekijkt ze. Dan pakt hij een grote doos. En al die prijzen en trofeeën stopt hij in die doos. En op die doos schrijft hij terug naar de voetbalbond. Hij hoeft ze niet meer. En dan vouwt die beroemde voetballer Rinus de Beer zijn handen. En hij wordt heel klein voor zijn grote schepper. Hoe is het met Rinus afgelopen? Tot zijn grote verwondering heeft hij de Heere mogen leren kennen. Dat grote wonder dat de Heere Jezus naar de aarde is gekomen. Om zondaren zalig te maken. Om vrede te brengen in het hart. Jarenlang is hij nog diaken geweest. Mocht hij werken in het dienst van de Heere. En wat denken jullie? Zou Rinus blij geweest zijn met die naambordjes, straatnaambordjes met zijn naam erop? Ik denk het niet, hè. Er zou eigenlijk een bordje onder moeten staan. Rinus miste doel, maar God raakte Rinus.
Thank you. Zo zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van ons programma. Het was heel goed om te zien dat er zoveel mensen aanwezig waren. Het is voor de eerste keer dat we natuurlijk op de 24e dat doen in plaats van de 26e 's middags. Iedereen moet maar evalueren, ook in zijn eigen kring. Maar ik denk dat het een succes is geweest om zoveel mensen ook bij elkaar te brengen. En in de kerk gaat het natuurlijk nooit om succes, maar het gaat wel om goede opkomst en goed meedoen. Hartelijk dank voor uw komst dat u hier bent gekomen en ook voor de luisteraars thuis. Ik hoop dat de techniek meegeholpen heeft, dat ze het allemaal hebben mee kunnen krijgen. Er zijn wat mededelingen en dat zijn er niet heel veel. Dat gaat voornamelijk over wat hier te doen is. Er zijn voor de kinderen van de zondagsschool een tasje en boekjes. En ik heb begrepen ook voor de kinderen die hier niet op de zondagsschool zitten, maar wel aanwezig zijn, dat die zich ook nog even kunnen melden voor een boekje en wat lekkers. En voor wie wil, die kan na afloop hier wat blijven drinken. Voor degene die gelijk met de kinderen naar huis wil gaan, omdat het morgen ook weer kerk is, wens ik u ook weer een goede avond. Ik zat te denken over dit programma, er staat boven, geef ons vrede. En de dominee heeft daar heel wat gezegd. Geef ons vrede, dat betekent dat wij in oorlog zijn. Want waarom heb je anders vrede nodig? Maar er staat, geef ons vrede. En dat woordje geef, dat doet me denken aan wat de catechismus de afgelopen zondagen zegt. Geef. En de dominee heeft ons uitgelegd, geef, dat betekent lege handen. Heere, ik heb het niet, maar geeft u het. En als je nou niet kan bidden, wil je dan deze drie woorden op je lip nemen. Heere, geef ons vrede. En dominee Ruijs had afgelopen zondag over slijtplekken. Het zijn van die plekken in de Bijbel die je dan aan kan wijzen en daar zit je zo vaak met zijn vinger bij. Dat is een slijtplek. Of misschien moet je dit programma ook maar eens op je nachtkastje leggen. En telkens weer herinneren aan het woordje, geef ons vrede. Geef ons vrede. En ik hoop dat je beseft dat je die vrede ook nodig hebt. We willen aan het nu allereerst de Heer danken voor onze samenkomst hier. En na afloop daarvan hopen wij staande te zingen het Ere zij God. Maar dat zullen we nu voorgaan in gebed. Trouwe en almachtige Heer in de hemel, aan het einde van deze avond mogen we uw naam hartelijk danken dat we hier bij elkaar mochten zijn. Zo de avond, voordat de kerstdagen zullen aanbreken, bij elkaar mogen komen om ieder op zijn eigen niveau na te denken over het kerstfeest. Hebben we een eenvoudige vertelling gehoord van dominee De Bruin. Hebben we ook een kerstverhaal gehoord, heren, hoe gij gewerkt hebt in het leven van een voetballer en hoe gij zo mensen verandert. Van haters van u tot een vriend van u. En heren, dat is die vrede die gij wilt geven. En gij wilt dat schenken aan ons allemaal. Zoals de dominee het noemde, het wel aanbod van genade wordt ons allen geschonken. Heere, geef ons behoefte aan de vrede. Want dan moeten we toch beseffen dat we van nature een vijand van u zijn. Maar heren, ook dat wilt gij werken wanneer gij ontdekkend werkt door de prediking van uw woord. Wij bidden voor onze dominee, heren, als zij morgen geroepen wordt voor te gaan in onze gemeente. Ook 's middags dominee Visser ons voorop te gaan en onze dominee ook elders zal voorgaan. Heren, sterk en help al uw knechten als ze in deze tijd ook zoveel moeten preken. Naar de lust van hun hart, dat is waar, maar ze moeten het allemaal doen. Heren, sterk ze en help ze en geef ze uw zegen. Heb dank, heren, voor al uw ondersteuning aan alle gegeven, ook deze avond, die een bijdrage mocht hebben. Ze hebben er dus veel voor geoefend, ook in de afgelopen periode. En gij hebt ons een goede avond gegeven. Hartelijk dank daarvoor. Heb dank voor dit samen zijn dat we met elkaar mochten hebben. Doe ons ook weer veilig thuiskeren, heren. En kon het zo mocht het zijn dat we morgen weer in deze plaats mogen zijn om nog onder uw woord te mogen verkeren. Wij bidden het in de vergeving van al onze zonden, alleen om Jezus voor alleen. Amen.